Je wil verbouwen. Je hebt misschien al een Pinterest-bord vol inspiratie. Je weet wat je ongeveer wil, maar waar begin je nu eigenlijk echt? Hoe kies je een geschikt pand of bouwgrond? Wat moet je echt controleren voordat je een pand of bouwgrond koopt? Hoe kies je een architect? Wat komt er allemaal kijken bij een bouwaanvraag? Wat moet je nog allemaal regelen, zoals een EPB-adviseur, stabiliteitsingenieur, veiligheidscoördinator, een ventilatieverslag laten opmaken? Hoe stel je een realistisch budget op en voorkom je financiële verrassingen? Hoe maak je een realistische planning en hou je je eraan? De werken zelf doen of uitbesteden aan een aannemer? Ik weet hoe het voelt om vol enthousiasme aan een verbouwing te beginnen, maar al snel te ontdekken dat er veel meer bij komt kijken dan je dacht. In deze aflevering neem ik je mee in de 7 cruciale stappen die je moet zetten voor je start met verbouwen. Ik vertel je hoe ik dit zelf heb aangepakt, waar ik tegenaan liep en wat ik vandaag anders zou doen. Wil jij fouten vermijden en slim beginnen? Blijf dan luisteren. Welkom bij de Slim Verbouwen podcast. Ik ben Sandrine van House Project 63 en ik neem je mee in mijn avontuur om de bungalow van mijn grootmoeder te verbouwen tot een moderne en energiezuinige woning. Als alleenstaande doet-zelver zonder technische achtergrond heb ik alles zelf geleerd. Van houtskeletbouw en isoleren tot metselen en het tekenen van mijn eigen techniekenplan. Mijn missie, jou inspireren om zelf te verbouwen, te besparen en grip te krijgen op jouw bouwproces en budget. Geen dure aannemerspraat, maar tools en tips die echt werken. Uitgelegd in mensentaal, met de juiste aanpak en een flinke dosis motivatie kan ook jij jouw droomwoning realiseren. Dus ben je klaar om de handen uit de mouwen te steken? Laten we beginnen! Yay, we zijn alweer aflevering 3. Superleuk dat je nog steeds luistert naar de Slim Verbouwen podcast. En hier ben ik weer met een nieuwe aflevering vol met tips. Deze keer eentje welke stappen je dus moet zetten voordat je gaat starten met bouwen of verbouwen. En eerst wil ik even teruggaan naar mijn eigen verbouwavontuur, hoe dat het eigenlijk begon. Want ik wist eigenlijk heel zeker dat ik nooit het huis van mijn grootmoeder zou verbouwen. Het was te klein, niet praktisch en het had op het eerste zicht weinig potentieel. Ik wilde iets groters, iets met meer mogelijkheden. Dus begon ik net zoals veel mensen vol enthousiasme aan mijn huizenzoektocht. Ik bezocht huizen die veel potentieel hadden. Grote ruimtes, betere indelingen. Maar wat ik toen nog niet wist, was hoeveel een verbouwing echt kost. Vooral op vlak van energiezuinigheid. Je kan wel zeggen dat ik op dat moment heel erg naïef was. Uiteindelijk kwam ik terug bij de bungalow van mijn grootmoeder en begon ik me af te vragen, wat als ik dit wel zou kunnen verbouwen? Ik ging op zoek naar de mogelijkheden en dat is exact waar jouw eerste stap ligt. Onderzoek doen voor je beslist. Nu neem ik je mee in de 7 stappen die je moet nemen voor je begint. Stap 1 is dus de zoektocht. Hoe kies je een geschikt pand of bouwgrond? Veel mensen denken dat het vinden van een huis of bouwgrond vooral een emotionele beslissing is. Je zoekt een woning, het voelt goed, je ziet jezelf er al helemaal wonen. Maar wat moet je echt doen? Dat is grondig onderzoek doen voor je een bod uitbrengt. Deze belangrijke checks doe je best voordat je koopt. Wat mag er volgens de gemeente? Vraag altijd na of je mag verbouwen of uitbreiden. Heb je al een specifieke wens, zoals bijvoorbeeld een gashaard? Vraag dan al even na of er gas aanwezig is in de straat. Want wie weet ligt het er helemaal niet. Ja, daar gaat die gashaard dan. Het volgende is, wat is de EPC-score? Het EPC, of de energieprestatiecertificaat, bepaalt hoe energiezuinig de woning is. Of beter gezegd, hoeveel energie je woning verbruikt. Hoe lager de score, hoe minder energie de woning zal verbruiken. Wat dan ook weer gunstig is voor je energiefacturen. En als derde, hoeveel betaal je echt? Vergeet niet dat bovenop de aankoopprijs ook nog registratierechten komen, notariskosten en eventueel dan ook de renovatiekosten. Hou hier van in het begin al rekening mee. Stap 2, wat moet je echt controleren voordat je koopt? Je hebt een huis gevonden dat je leuk vindt, maar nu begint het echte werk. Wat moet je allemaal checken voordat je je een bod uitbrengt? Toen ik de bungalow van mijn grootmoeder overnam, wist ik dat het EPC slecht was. Maar waar ik niet bij had stilgestaan, was dat mijn verbouwing zou gelijkgesteld worden aan een nieuwbouw. Dat betekent dat ik een nog lager E-pijl en S-pijl moest behalen met veel extra kosten als gevolg. Daarom wil ik nog eens aanhalen hoe belangrijk het is om het EPC-certificaat te checken. En voornamelijk of er verplichtingen zijn om de woning energiezuinig te maken, of er verborgen gebreken zijn die later dure werken met zich meebrengen. Het is niet altijd mogelijk om dat op voorhand te zien, maar ondertussen zijn er genoeg certificaten die dat een verkoper moet aanleveren die dat je kan controleren. Net zoals is er asbest aanwezig in de woning, bekijk dat allemaal heel erg goed en controleer ook zeker de woning. Neem eventueel iemand mee die dat meer kent van bepaalde materialen, zodat je zeker bent dat de documenten die dat bij de verkoop of bij de woning komen, ook daadwerkelijk kloppen met de werkelijkheid. Stap 3 is, wanneer heb je een architect nodig? Een architect kies je niet zomaar. Een fout die dat ik zelf wel ben begaan. Ik dacht dat ik gewoon iemand nodig had die dat mijn plannen op papier moest zetten. Maar achteraf besefte ik echt wel, je architect moet echt bij je passen. Ik had een heel duidelijk beeld van wat ik wou met mijn huis. Ik had dat ook al allemaal getekend. Dus ik had gewoon zoiets van, ik zoek gewoon een architect dichtbij, iemand dat ik via ken. En ik laat gewoon mijn plan uittekenen. Ik heb geen opvolging nodig. Ik wil gewoon iemand dat mijn plannen realiseert en de aanvraag indient en klaar ermee. Achteraf gezien heb ik daar heel veel spijt van, omdat een architect ook 100% bij jou als persoon moet passen en een architect ook echt wel een meerwaarde kan zijn, ook al heb je al een heel plan in jouw hoofd. Omdat een architect ook wel heel erg kan meedenken en als iemand is dat 100% bij jouw stijl past en echt wel weet wat jij wilt, dan kunnen daar prachtige huizen uit voortkomen. Niet dat ik mijn huis niet mooi vindt, maar er zijn toch dingen dat ik anders had willen doen, achteraf gebleken. Dus mijn tips, als je naar een architect gaat stappen, zorg dat je voor je eerste gesprek al een moodboard of schets hebt van wat je precies wilt. Kies dan ook een architect wiens stijl volledig bij jou past. En vraag je architect om een meetstaat op te maken. Dit helpt bij het aanvragen van offertes. Want wat is nu een meetstaat? Een meetstaat is een document waar dat alle werken, alle materialen in detail opgesomd staan. Zo weet je exact wat je allemaal nodig hebt en deze meetstaat kan je bezorgen aan aannemers of leveranciers, zodat zij heel gedetailleerd een offerte kunnen opmaken. Zo kan je al offertes opvragen voordat je gaat starten met bouwen of verbouwen, zodat je exact zou kunnen voorspellen of weten hoeveel je verbouwing zou kosten. Een meetstaat is niet verplicht en zit ook niet standaard bij in je architect. Dus vraag er ook naar, hou er rekening mee dat dit extra kosten zijn. Ik heb zelf geen uitgebreide meetstaat laten opmaken, met als resultaat dat ik dus ook niet wist hoeveel alles eigenlijk in detail zou kosten. Ik had een soort inschatting gemaakt. Zoals ik al zei, ik was heel naïef toen ik begon met verbouwen. Ik neem deze podcast ook op om jou dit te besparen. Dat zijn lessen die dat ik de afgelopen 4 jaar heb geleerd, waar ik ook heb op moeten anticiperen, dat me heel veel tijd heeft gekost. En ik wil jou behoeden van hetzelfde. Dus vandaar deze tip. Stap 4 is het regelen van de verplichte EPB-verslaggeving, het ventilatieverslag, veiligheidscoördinator en stabiliteitsingenieur. Dit is een stap die veel verbouwers over het hoofd zien, of bouwers, maar die essentieel is om wettelijk in orde te zijn met een vlotte bouw of renovatie. Sommige verplichtingen ontdek je pas op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt, en dan kan het al te laat zijn. Zo ben ik de meeste dingen pas te weten gekomen na het indienen van mijn bouwaanvraag. Zoals ik al zei, heel erg naïef. Ik kon dus geen aanpassingen meer doen. En daar heb ik meteen ontdekt dat zelf research doen en op de hoogte zijn van alles wat komt kijken bij bouwen of verbouwen echt een must is. Dat is veruit de grootste tip die ik kan geven als jij nog moet starten. Anders kan je dit achteraf heel duur uitvallen. Want ja, ik ben dan na de bouwaanvraag naar de stabiliteitsingenieur gestapt, wat dus echt veel te laat is. Mijn plan was een heel mooie oversteek vooraan, een zwevende oversteek vooraan getekend. Heel mooi natuurlijk, was ik instant verliefd op. Dat was echt hetgeen dat mijn plan zo uniek maakte. Totdat de plannen van de stabiliteitsingenieur terugkwamen en dat ik merkte dat het een zwaar kostenplaatje ging worden. Een kostenplaatje dat ik zelf niet had voorzien. Als je een meetstaat opvraagt, weet je zo'n zaakje gelukkig op voorhand. Want er moesten bij mij zo'n 2 ijzeren balken geplaatst worden van telkens 12 meter. 2 keer 12 meter kwamen op mijn huis te liggen. Ik had een bungalowwoning, ik ging er een verdieping mee opzetten. Dus er kwamen 2 ijzeren balken van 12 meter bij te kijken. En achteraan moest er ook een paal gezet worden, zodat die paal het zwevende stuk vooraan omhoog kon houden. Dat was toen een kostenplaatje van zo'n 13.000 euro. Inclusief ook enkele kleinere ijzeren balken. Het was een totaalfactuur, maar ik viel bijna letterlijk achterover. En toen had ik bijvoorbeeld ook aan mijn verbouwing begon, wist ik niet dat ik ook een EPB-verslaggever nodig had. En ik had dus ook niet verwacht hoeveel impact dit zou hebben op mijn budget en planning. En eerlijk, ik heb al gehoord dat heel veel mensen niet weten dat ze, als ze energetisch gaan verbouwen, of als ze gaan bouwen, dat ze een EPB-verslaggever nodig hebben. En daarom is het heel erg belangrijk dat je dit ook op tijd regelt, want dit kan zeker een effect hebben op je budget. Maar wat is nu een EPB-verslaggever? En waarom heb je die nodig? EPB staat voor energie, prestatie en binnenklimaat. Dat betekent dat je woning moet voldoen aan bepaalde energienormen zoals isolatie, ventilatie en hernieuwbare energie. Daarom moet je bij een bouw of ingrijpende renovatie een EPB-verslaggever aanstellen. Maar wat doet nu eigenlijk een EPB-verslaggever? Hij maakt een dossier op met alle energie-eisen waaraan je moet voldoen, zoals isolatie, ventilatie, zonnepanelen, type warmtepomp en noem maar op. Voor de start van de werken dient hij de verplichte EPB-startverklaring in bij de overheid. Dat is dus het effectieve startschot van ook de start van jouw verbouwing of bouwproces. Tijdens de bouw is het dus ook de bedoeling dat hij gaat opvolgen of je voldoet aan de energieprestatienormen. In realiteit heb ik al gemerkt dat de EPB-adviseur zeker niet aan jou gaat vragen om dingen in te dienen of om te horen hoe het gaat. Het is ook wel de bedoeling dat je zelf heel actief je offertes of facturen gaat doorsturen naar die EPB-verslaggever. Je offertes, als je bezig bent om beslissingen te maken, als je een offerte doorstuurt, gaat je EPB-verslaggever bekijken of de offerte klopt met eigenlijk je EPB-verslag dat je in het begin hebt gekregen, komen de normen overeen. Dus dat is heel belangrijk dat je dat op tijd doorstuurt, dat je geen foute beslissingen neemt, zodat je wel je E en je S-pijl kan behalen. Dus dat je wel aan je juiste normen voldoet. Als de werken afgerond zijn, dan moet je alle bewijsmaterialen bezorgen aan de EPB-verslaggever en gaat hij een EPB-aangifte opmaken, waarin je woning een officiële energieprestatie krijgt. Maar zoals ik al zei, wist ik dus niet dat mijn renovatie werd gelijkgesteld aan een nieuwbouw. Waardoor ik aan nog strengere eisen moest voldoen en dat betekent dat ik niet zomaar enkele ramen kon vervangen en extra isolatie kon voorzien. Nee, ik moest echt rekening houden met een zeer laag energiepeil. En dat had een serieuze impact op mijn budget. Dus mijn advies is zeker om de EPB-verslaggever al in de ontwerpfase te betrekken, zodat je energieprestaties meteen goed zitten en niet later voor verrassingen komt te staan. Zoals dat dus bij mij wel gebeurd is. Want ook hier, ik moest mega veel isoleren. Ik moest uiteindelijk meer zonnepanelen plaatsen. In plaats van 2 dubbele beglazing heb ik 3 dubbele beglazing moeten nemen. En nog zoveel meer. Want als je je E-pijl of S-pijl niet behaalt, dan krijg je een mooie boete van onze overheid. Dus ik vond dat heel belangrijk om er wel rekening mee te houden, want soms was bijvoorbeeld de meerprijs van 2 dubbele beglazing naar 3 dubbele beglazing te gaan veel lager dan de boete die dat ik zou moeten betalen. Dus ik heb tot nu toe gedurende heel mijn proces continu offertes naar mijn EPB-verslaggever gestuurd en elke keer maakte hij een berekening met de verschillende offertes welke het meest rendabel was voor mijn energieprestatie. Dus hiermee hield ik zeker en vast rekening. Maar laat dus alvast je EPB-verslag opmaken in je ontwerpfase, zodat je meteen weet aan wat je kan verwachten. Daarnaast heb je ook nog een ventilatieverslag. En waarom is dit verplicht? In een goed geïsoleerd huis is ventilatie extra belangrijk, want zonder een goed systeem krijg je vochtproblemen en ongezonde lucht, want doordat we zoveel gaan moeten isoleren en luchtdicht gaan bouwen, kan natuurlijk lucht niet in en uit het huis, dus is het belangrijk dat we gaan ventileren. Daarom moet je bij een nieuwbouw of een grote renovatie ook een ventilatieverslag laten opmaken. Na de werken wordt er een ventilatieprestatieverslag opgemaakt waarin gecontroleerd wordt of het systeem correct functioneert. En veel mensen denken dus ook van, ah, ventilatie, dat regel ik later wel, maar regel die dingen op voorhand aan het begin van uw bouwproces. En dan heb je nog de veiligheidscoördinator. Wanneer heb je die nodig, wanneer heb je die niet nodig? Wel, het is verplicht bij meerdere aannemers. Ga je werken met meerdere aannemers, zoals een dakwerker, elektricien en vloerder, dan ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. En nu een hele tip rond al deze extra mensen dat je gaat moeten inschakelen. Ga op zoek naar een bedrijf dat al deze dingen doet en ga voor een pakketkorting. Dat heeft mij bijvoorbeeld heel veel geld bespaard. Ik heb dus één bedrijf dat alles doet qua stabiliteit, EPB, veiligheidscoördinatie en ze hebben ook mijn ventilatieverslag opgemaakt. Dat heeft mij redelijk wat geld bespaard en het is ook gewoon gemakkelijk, want je hebt gewoon één aanspreekpunt voor al deze dingen. Zij communiceren ook met elkaar, dus dat maakt het allemaal wat efficiënter. Dan zitten we ondertussen aan stap 5. En dat is, hoe stel je een realistisch budget op en voorkom je financiële verrassingen? Ik had een duidelijk bedrag dat ik kon lenen en ik dacht, dit gaat het zijn. Hiermee ga ik het doen. Maar gaandeweg spaarde ik bij en paste ik mijn budget aan, omdat ik merk dat er altijd onverwachte kosten opduiken. En mijn grootste wake-up call was ongetwijfeld de impact van corona op de prijzen. Ik ben al 4 jaar aan het verbouwen, dus ik heb helaas ook de coronaperiode meegemaakt, waarin dat de materialen veel duurder werden en natuurlijk had ik dat niet ingecalculeerd. We zitten allemaal niet te wachten op een virus dat gaat uitbreken en dat ineens heel de wereld qua economie gaat platleggen. Dus nee, ik had daar geen rekening mee gehouden. Maar dat wil dus wel zeggen dat ik opnieuw keuzes heb moeten maken van waar kon ik besparen zonder dat ik er later spijt van zou krijgen. Dus wat moet je doen om je budget onder controle te houden? Wel, hou rekening met prijsstijgingen en onvoorziene kosten. Een prijsstijging zoals corona, ik denk dat we daar allemaal ons niet op hadden kunnen voorbereiden, maar je moet wel een kleine buffer aanleggen. Ik zou aanraden om een 10-15% of zelfs 20% extra budget te voorzien voor extra kosten. Want er komen altijd extra kosten bij die dat je niet had voorzien. En dan als laatste heb ik nog de tip van gebruik een tool, een budgettool, waarin je al je uitgaven kan bijhouden en je zo meteen een overzicht hebt van hoeveel je nog over hebt. Ook bijvoorbeeld offertes die al bevestigd zijn, dat is geld dat je nog niet hebt uitgegeven, maar dat je wel aan de kant moet houden. Dus het is gemakkelijk als je dat in een bepaalde tool kan bijhouden. En nu heb ik goed nieuws, want mijn budgettool is bijna af, bijna klaar om te releasen. Dus ik ga een link zetten in de show notes naar de wachtlijst, want iedereen dat via de wachtlijst mijn budgettool aankoopt, zal het aan een bedrag kunnen doen van €29 in plaats van 49. En je krijgt er nog een gratis e-book bij met 10 tips om te besparen of om je budget beter te benutten. Dus ik zou zeggen, zet je op de wachtlijst. En mijn gouden tip hiernaast is ook nog, denk niet alleen aan het budget van vandaag, maar ook aan de lange termijn. Soms is het beter om nu ergens in te investeren dan later veel geld kwijt te zijn aan aanpassingen. En dan heb ik het specifiek over dingen dat je later dus bijna niet kan aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld, wat ik heel vaak hoor, is ik leg boven geen vloerverwarming, want ik heb er geen budget voor, dus ik ga airco's plaatsen. Maar vloerverwarming kan je achteraf niet bijleggen. Vloerverwarming was iets dat heel hoog op mijn lijstje stond, dus iets waar ik niet op ga besparen. Dat is iets dat ik super graag wil. Dus ik ga vloerverwarming leggen, ongeacht het budget. Daarnaast heb je ook nog dingen zoals bijvoorbeeld je elektriciteit. Ik wil heel graag domotica. Ik ga alle kabels al voorzien. De systemen ga ik later opzetten, maar ik kan die kabels niet later nog gaan leggen. Mijn vloer is dicht. Ik kan het niet meer openbreken om er dan nog gaan bij te leggen. Daardoor dat ik nu investeer in dingen dat ik later niet meer kan veranderen. Stap 6 is, hoe lang duurt dan effectief de bouwaanvraag? We hebben alle voorbereidingen gedaan, dingen die je in de ontwerpfase al moet doen of waar je best al rekening mee houdt. En dan is het einde klaar. Je plannen zijn klaar en we kunnen beginnen met het indienen van de bouwaanvraag. De bouwaanvraag gebeurt bijna altijd door de architect. Dus zij gaan de bouwaanvraag voor jou indienen. En dan is het wachten eigenlijk op de goedkeuring. Bij mij heeft de bouwaanvraag 3 weken geduurd, dus na 3 weken was het goedgekeurd. Iets wat ik totaal niet had verwacht, maar in veel gemeentes kan dit zelfs tot maanden duren. Je kan je eigen proces wel opvolgen via het omgevingsloket, dus daar kan je alles opvolgen, de status, of dat ze het al in behandeling hebben genomen, of dat volledig verklaard is, etc. Kan je opvolgen via omgevingsloket en normaal gezien krijg je daar ook elke keer een mailtje van als het zich in een nieuwe of andere fase bevindt. Na goedkeuring door de gemeente krijg je een brief met dan de goedkeuring van jouw bouwaanvraag en de gele affiche. De befaamde gele affiche dat je moet ophangen. Voor wat dient die gele affiche eigenlijk? Dat is om aan te geven van hier is een bouwaanvraag, hier gaan we starten. En het is ook de start van een openbaar onderzoek. Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. En dat zijn 30 dagen waarin je buren of omstaanders bezwaar kunnen indienen tegen jouw plannen. Dus na die 30 dagen heb je dan geen bezwaar gekregen. Dan kan je beginnen met bouwen of verbouwen. En vergeet dan ook zeker de startdatum van je werken niet door te geven in je omgevingsloket. Zo weet de gemeente dat jij van start bent gegaan. En dan zitten we nu al aan stap 7. Hoe maak je een realistische planning en hoe hou je er ook aan? Want in het begin dacht ik letterlijk, ik ga dit op 1 à 2 jaar klaren. Spoiler alert, het is mij niet gelukt. Hè? Ik ben al 4 jaar bezig. We zijn er nog altijd niet. Maar ja, we kunnen er maar uit leren. En ik kan mijn ervaring maar met jou delen, zodat jij deze fouten allemaal niet maakt. Want ik had toen absoluut geen realistische planning gemaakt. Ik had geen rekening gehouden met wachttijden op materialen of aannemers. En ik had toen ook geen realistisch beeld van hoe lang iets zou duren. Want ik wou ook gewoon bijna alles zelf doen. En ja, ik heb gaandeweg gewoon mijn verwachtingen echt moeten bijstellen. Van, dit gaat mij gewoon niet lukken op 1 à 2 jaar. Maar wat heb ik wel geleerd ondertussen over planningen maken? Dat is dat je moet werken met een flexibele planning. Niet met een te strakke deadline. Dingen lopen altijd anders dan je verwacht. Ook al denk je, bij mij gaat dat niet het geval zijn, het loopt toch anders. Dus bereid je er gewoon beter op voor. En het tweede is, communiceer goed met aannemers en leveranciers. Vraag hen op voorhand hoeveel weken op voorhand je ze moet inplannen. Bijvoorbeeld, ik vraag altijd aan mijn aannemers van hoeveel weken op voorhand moet ik iets laten weten wanneer dat je de werken maar kan komen uitvoeren. Dan zeggen ze meestal van, wij kunnen snel schakelen, je moet maar 3 weken op voorhand iets laten weten. En dan noteer ik dat, dan hou ik daar rekening mee van, ik moet 3 weken voordat dat moet gebeuren, een mail sturen van, je mag me inplannen. En zo weet ik dat ik kort op de bal kan spelen en ik heel erg snel kan schakelen en schuiven met mijn planning. Dus ik communiceer echt heel goed met mijn aannemers en met mijn leveranciers. Ik stel een heel gerichte vragen, zodat ik weet wat ik moet doen. Hou ook marge tussen de verschillende werken. Als 1 aannemer uitloopt, schuif je je hele planning mee op. En ja, als je dus geen rekening hebt gehouden met marges, gaan dus alle aannemers meeschuiven. En dat kan soms voor problemen zorgen als zij dus wel jou al hebben ingepland. Dus daardoor moet je daar wel rekening mee houden. Dus ik heb gemerkt dat aannemers en leveranciers vaak ook heel dankbaar zijn als je op tijd communiceert. Als je een nieuwe planning nodig hebt, laat hen dat dan weten. Hoeveel weken op voorhand ze een seintje willen. Dat voorkomt dat je vastzit zonder vakman. Wat niet onbelangrijk is. Dus mijn ultieme tip, plan niet te strak, want dan creëer je alleen maar stress en fouten. Voorzie je rustmomenten voor jezelf en als je te intens bezig bent, begin je fouten te maken en dat kost je later tijd en geld. En dan, ja, ga je veel zelf doen of uitbesteden en hoe maak je daar de beste keuze in? Ik heb bijna alles zelf gedaan, maar ik heb ook een aantal dingen uitbesteed en daar heb ik tot nu toe nog geen seconde spijt van gehad, van allebei. Dus wat heb ik zelf gedaan en waar heb ik bewust uitbesteed? Wel zelf gedaan. Alles waar ik zeker van was dat ik het kon leren. Klinkt nu misschien wel raar, maar als ik dacht, hier kan ik een cursus voor volgen en het goed leren, dan deed ik het zelf. Daarnaast ging ik ook kijken naar voor welke werken ik wel of niet een premie kon aanvragen. De dingen die dat ik heb uitbesteed zijn vaak grote en technische werken, zoals het plaatsen van de ramen. Ik heb bijvoorbeeld een raam laten plaatsen van 6 meter breed. Dat zijn dingen dat ik zelf niet kan plaatsen. Dat heb ik overgelaten aan professionals. En het dak heb ik ook laten plaatsen. Dus dit was deels om gebruik te maken van premies, maar ook omdat ik wist dat ik daar te veel tijd mee zou verliezen. En ja, dat waren werken dat ik echt goed wou laten doen. Een dak is belangrijk dat ik niet met lekkages zat en de ramen waren gewoon te moeilijk. Maar wat zou ik nu dus iedereen aanraden? Investeer in energie en technieken. Een keuken of badkamer kan je later nog aanpassen, maar vloerverwarming of isolatie veranderen is achteraf een pak moeilijker. Bespaar niet op essentiële structuren. Doe het goed vanaf het begin, zodat je later geen dure herstellingen moet doen. Luister naar professionals als ze zeggen dat iets niet slim is om zelf te doen. Ik wilde bijvoorbeeld zelf leren bezetten, maar dat werd me echt afgeraden. Ik ben stiekem nog ergens aan het twijfelen, maar ik denk toch dat ik het aan mij ga laten voorbijgaan en gewoon een professional ga betalen om het uit te voeren. Ik heb ook enkel mijn benedenverdieping dat ik ga laten bezetten. Beneden is het traditionele bouw en boven is het houtskeletbouw. Dus het is ook niet mega veel dat ik dan moet laten uitvoeren. Maar ja, zo moet je een beetje de afweging maken tussen wat je zelf gaat doen en wat je uitbesteedt. Mijn aanpak, als ik twijfel of ik iets zelf kan, volg ik eerst een cursus. Als het me ligt, doe ik het zelf. Als het niet gaat, laat ik het over aan een vakman. Voilà, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dus wat hebben we nu geleerd eigenlijk? Als je gaat verbouwen, is het niet voldoende om gewoon ergens te beginnen. Hoe beter je voorbereiding, hoe vlotter het proces zal verlopen. Zoek een pand of bouwgrond en check wat er mag. Denk goed na over energiezuinigheid en verplichte renovaties. Kies een architect die echt bij je past. Regel je vergunningen op tijd en hou rekening met wachttijden. Maak een realistisch budget en hou rekening met extra kosten. Werk met een flexibele planning en communiceer goed met aannemers. Beslis goed wat je zelf doet en wat je uitbesteedt. En vergeet uiteraard ook niet je EPB-verslaggever, je stabiliteitsingenieur en je veiligheidscoördinator. Wil je meer tips om slim te verbouwen? Zet je dan op de wachtlijst voor mijn slim verbouwbudgettool, zodat je je kosten onder controle houdt. Volg mij op Instagram via @houseproject63 voor behind the scenes en extra tips. Vond je deze aflevering nu nuttig? Laat dan een review achter en deel hem met de andere verbouwers. Tot de volgende aflevering!